Good afternoon.
Goedemiddag.
Thanks for coming.
Bedankt voor te komen.
We know that everybody who is here has come because you love the Lord and you want to study about His Word.
We weten dat iedereen die hier gekomen is God lief heeft en dat we het verlangen hebben om Gods woord te bestuderen.
And that's a great encouragement to everybody else who is here.
En dat is natuurlijk een grote aanmoediging voor iedereen die hier is.
So, thank you for coming.
Bedankt voor te komen.
Tonight, the topic that I'm talking about is when brethren disagree about what the scriptures mean, how do we deal with that?
Vandaag zal ik spreken over als broeders meningsverschillen hebben over de schrift. Hoe ga je daarmee om?
So, we have a problem that we need to have unity, don't we?
We hebben een probleem, want we moeten eenheid hebben.
If we go to the book of John, chapter 17.
Als we naar het boek Johannes gaan, hoofdstuk 17.
We have the prayer that Jesus prayed before he was crucified, one of his prayers.
Daar hebben wij een gebed van Jezus voordat hij gekruisigd werd.
And if we think about that time,
als we denken aan die tijd,
think about the apostles.
Denk aan de apostelen.
Where were they in their spiritual maturity?
Waar waren zij in hun geestelijke ontwikkeling, hun geestelijke volwassenheid?
Now in this prayer, Jesus is going to pray for unity.
In dit gebed zal Jezus bidden voor eenheid.
But I want us to see what he says about the apostles even at this point.
Maar ik wil dat we kijken naar wat hij over de apostelen zegt op dit moment.
John chapter 17 verse 20 through 23.
Johannes hoofdstuk 17 vanaf vers 20 tot 23.
This is where he's going to talk about unity.
Okay, hier zal hij spreken over eenheid.
And this is not only for the apostles, but for us as well.
En dat is niet alleen voor de apostelen, maar ook voor ons.
So he says in verse 20.
Dus hij zegt in vers 20.
I do not ask on behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word, that you may all be one, or that they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me.
En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, omdat zij alle één zijn, gelijk jij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat jij mij gezonden hebt.
En he continues praying for unity in the next couple of verses.
En hij gaat verder met het bidden voor eenheid in de volgende verse.
This is something that will show who God's people are to the world.
Dit is iets wat de wereld zal laten zien wie Gods volk is.
That we have unity.
Dat we eenheid hebben.
But does unity mean that we agree on everything?
Maar betekent eenheid dat we in alles overeenkomen?
Well, if it meant that,
well, als het dat zou betekenen,
then all Christians would have to understand everything perfectly, wouldn't they?
Dan zouden alle christenen alles perfect moeten kunnen verstaan.
But if we look at what he says about the apostles earlier in the prayer,
maar als we kijken wat hij over de apostelen zegt voor eerder in het gebed,
let's look at verse 6 through 8.
Vers 6 tot 8 van hoofdstuk 17.
I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your word.
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe, en gij hebt hen mij gegeven, en ze hebben uw woord bewaard.
Now they have come to know that everything you have given me is from you. For the words which you gave me, I have given to them, and they received them, and truly understood that I came forth from you, and they believed that you sent me.
Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en hun waarheid erkend, dat ik van u ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt.
So he says here that they have kept God's word.
Dus hij zegt hier dat zij Gods woord bewaard hebben.
Well, we can look back and we can see places where they sinned.
We kunnen teruggaan en momenten zien dat zij gezonden
hebben. Where they didn't understand a lot of things.
dat zij niet altijd veel dingen gewoon niet begrepen.
And just after this, they're going to fall away for a while, aren't they?
En zelfs na dit moment zullen zij wegvallen voor een bepaalde tijd.
But Jesus can still say, they've kept your word.
En toch kan Jezus zeggen, zij hebben uw woord bewaard.
And he says that because of the words God had given Jesus,
en hij zegt dat omwille van de woorden die God aan Jezus heeft gegeven,
they understood that Jesus came from God.
Begrepen zij dat Jezus van God is gekomen.
He doesn't say they understood everything that he said.
Hij zegt niet dat zij alles begrepen wat hij gezegd had.
But they understood Jesus was from God and everything he said was from God.
Maar ze begrepen dat Jezus van God was gekomen en dat alles wat hij zei van God kwam.
And that's the basis of unity, isn't it?
En dat is de basis van eenheid, of niet?
Understanding that the words from Christ and through his apostles that he gave to them.
Begrijpen dat de woorden van Christus en de woorden die hij aan zijn apostelen heeft gegeven,
that it's from God.
Dat die van God komen.
And when we have that true belief,
en als wij dat waar geloof hebben,
we're going to be working together,
dan zullen wij samenwerken,
to understand what does he actually say.
Om te begrijpen wat hij nu echt probeert te zeggen.
But we can't say that we have to agree on everything to have unity.
Maar we kunnen niet zeggen dat we in alles moeten overeenkomen om uiteindelijk eenheid te hebben.
Nobody that I know of
niemand die ik ken
agrees about everything with anybody else.
Die gaat akkoord met alles van iemand anders.
And we're going to look at some places in the scriptures where God says it's okay to disagree.
En we zullen wat schrift laten zien waar God zegt het is oké om niet overeen te komen.
Okay, but I wanted to just begin there that unity is important.
Ik wou daar beginnen om te zeggen dat eenheid heel belangrijk is.
And part of growing into more and more unity is a common understanding.
En het meer en meer groeien naar eenheid is een gemeenschappelijke gedachte.
Okay, but we have to grow.
Maar we moeten groeien.
The apostles had a lot of growing to do at this point.
En de apostelen moesten op dit moment ook nog veel groeien.
But they were still okay with God, weren't they?
Maar ze waren nog steeds in orde met God, of niet?
Okay. We all have to grow.
We moeten allemaal groeien.
But that doesn't mean that just because we don't understand some things properly that we're lost.
Maar dat betekent niet omdat wij bepaalde dingen niet goed begrijpen dat wij daarom verloren zijn.
We have to have humility.
We moeten nederigheid hebben.
To realize that we do not know everything perfectly.
Om te erkennen dat wij niet alles perfect weten.
Without that attitude, we can't even begin to deal with disagreements among us.
Zonder die houding kunnen we nog niet beginnen met het aanpakken van oneenigheden tussen ons.
All right, but now, what causes disagreement?
Wat veroorzaakt oneenigheden?
Brother Hendricks?
Broeder Hendricks?
Have you ever disagreed with somebody, a brother in Christ, about the scriptures?
Heb je ooit al eens een oneenigheid gehad over de schrift met een broeder in Christus?
Probably quite a few times, haven't you?
Meerdere keren waarschijnlijk.
What are some of the causes?
Wat zijn een paar van de oorzaken?
I would say even sometimes my limited knowledge on maybe a subject.
Ik zou zeggen bij momenten zelfs mijn beperkte kennis van een bepaald onderwerp.
Okay, so limited knowledge.
Beperkte kennis dus.
And I think that our ego very often is a big thing.
En ik denk ook dat ons ego vaak een groot iets is.
Yeah, ego is a big problem among a lot of us, isn't it?
Ego is inderdaad een groot probleem voor velen van ons.
We've studied this thing. We know what we're talking about.
We hebben het bestudeerd, dus wij zullen wel weten waar het over spreekt.
And later on, maybe when we come back down to earth, we realize we didn't study everything as well as we should have.
En later, als we terug met ons voet aan de grond komen, komen we er misschien achter dat we niet alles bestudeerd hebben wat daarmee te maken heeft.
Oké. Brother Christian?
Yes, Jan.
You've had disagreements with brethren?
Je hebt oneenigheden gehad met broeders.
You have any other reasons that you can give?
Heb je nog andere redenen die je kunt aangeven, aanreiken?
up that I think of right off my head.
Okay. Oh, dear, that's me.
All right. Well, so, yes. Do you have something?
Update?
Ja. Ik denk dat er problemen zijn wanneer men in feite zich niet onderwerpt aan de Bijbel.
Okay, there are problems or problems come forth of not subjecting oneself to the Bible.
En dat er bepaalde taboes zijn.
And that there are certain topics not they are taboo.
Als je er niet kan van praten, dan gaat u uit elkaar om.
So if you cannot talk about it, it causes people to separate.
Okay.
Ja. En ja. Dat, dan denk ik, ja, heilig, 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 want ik ben heilig. En dat heeft dan iets te maken met afscheiding. En dan denk ik, ja, dat je eigenlijk moet studeren en raadvragen aan broeders om verder te gaan. Ja.
So, when God says, be holy, for I'm holy, so that means that we have to really study and to ask advice on other brothers about a certain subject.
Okay, if we are truly desiring to be holy, we're going to be working towards knowing God and what He wants, and that means talking about these things, right?
Dus als we echt heilig willen zijn, dan gaan wij daar ook studeren en met anderen daarover spreken waar we over aan het studeren zijn.
Okay. One other reason that people disagree.
Een andere reden waar mensen waarom ze oneenigheden hebben.
Sometimes we don't actually disagree.
Soms is het dat we eigenlijk niet echt dat we niet overeenkomen.
But because of the way we word something, we're not clearly understood and we think we're disagreeing.
Maar omdat de wijze waarop wij iets uitdrukken, de woorden die we gebruiken, komt de gedachte dat wij een verschil hebben.
Because different terms can mean different things depending
woorden,
on who's speaking.
Verschillende woorden kunnen verschillende dingen betekenen afhankelijk van wie de woorden uitspreekt.
We can even use as an example one of the songs we sing.
We kunnen zelfs een lied dat we zingen als voorbeeld gebruiken.
Jesus is coming soon.
Jezus komt vlug terug.
Well, is he?
Well, is
he? Not that I know.
We don't know that Jesus is coming soon.
We weten niet dat Jezus.
But we want him to come soon, don't we?
Maar we willen dat wel.
That's the scriptural statement. Lord Jesus, come quickly.
We know he comes soon. So that's what they think. What the Bible says. But in our understanding, what's soon?
We weten dat hij vlug komt, maar in ons begrip, wat is vlug?
In comparison to God, one day is 1,000 years, 1,000 days.
Want bij God is 1,000 jaar als één dag.
Alright, well. We can disagree about that even, and it's okay.
But,
Alright, but anyway, the one who wrote that song
degene die dat lied heeft geschreven,
meant something different from what we mean when we sing it.
Heeft een andere betekenis, of die heeft er een andere betekenis mee gehad toen hij het schreef dan hoe wij het zingen.
Because that was written around World War II, they thought this was a sign of the end of the world.
Want dat is geschreven tegen het einde van Wereldoorlog 2 en dat was een teken van het einde van de wereld voor hen.
But when we sing it, that's not what we mean, is it?
Maar als wij het zingen, is dat helemaal niet wat het betekent. Okay.
And we can still sing it.
En we kunnen het nog steeds zingen.
And mean what that we want Jesus to come soon.
En bedoelen dat wij willen dat Jezus vlug terugkomt.
All right.
Okay.
A lot of brethren won't sing it because they say, well, it's not actually true. We don't know if he's coming soon or not.
Veel broeders willen het lied ook niet zingen omdat ze zeggen, wij weten niet dat Jezus vlug terugkomt of niet.
All right. But now, there are many things like that.
Er zijn veel dingen die, zoals dat.
If you talk about the Holy Spirit,
als je spreekt over de Heilige Geest,
you can get into a lot of trouble because you can say exactly the same thing and the other person hears something else.
Dan kun je eigenlijk diep in de problemen komen, want je kunt hetzelfde zeggen, maar de persoon die naar u luistert, die hoort iets anders. Dat is wat
we use the biblical language.
We gebruiken Bijbelse woorden.
We say, okay, Romans 8 says, if you do not have the Holy Spirit, you don't belong to God.
Dus in de Bijbel, Romeinen 8 staat, als jij de geest van God niet hebt, dan behoort jij God niet toe.
But now somebody else thinks that means they have to speak in tongues.
Maar iemand anders die verstaat dat betekent dat je in tongen moet spreken.
Okay. And so sometimes disagreements.
Dus soms zijn verschillen oneenigheden.
Come because we haven't discussed exactly what we mean.
Is omdat we niet exact besproken hebben wat we nu echt bedoelen.
And this comes back to the attitude of humility.
En dit komt terug naar de houding van nederigheid.
And love for our brethren.
Liefde voor onze broeders.
We need to respect our brethren enough to give them time to explain what they mean before we jump all over them.
We moeten genoeg respect voor de broeders hebben om hen de kans te geven om zich te laten verklaren wat ze bedoelen voordat we hen eigenlijk er al helemaal bovenop zitten.
All right. Another thing that causes disagreements.
Nog iets wat oneenigheden veroorzaakt.
Is when brethren are not actually very honest with their use of the scriptures.
Is wanneer broeders niet echt eerlijk zijn met hun gebruik van de schrift.
Of course, this is always other people, right?
En dus dat zijn natuurlijk altijd andere mensen.
Sometimes we have a conclusion that we need to prove from the Bible.
Soms hebben we een conclusie die we uit de schrift moeten gaan bewijzen.
And we don't have a verse that says what we want it to say.
En we hebben geen vers die zegt wat wij willen dat het zegt.
And we end up misusing the scriptures to prove our point.
En we gaan dan de schrift misbruiken om ons punt te kunnen maken.
Turn to Amos chapter 5 in the Old Testament.
Gaan we naar Amos hoofdstuk 5.
A very famous preacher in America in the past was a man with the last name of Tant.
Was een heel beroemde prediker in Amerika met de familienaam Tant.
And he had a debate with the denominational preacher about instrumental music.
En hij had een debat met een prediker uit een denominatie over muziekinstrumenten.
And in Amos chapter 5, he used this verse 23.
En in Amos hoofdstuk 5 gebruikte hij vers 23.
Take away from me the noise of your songs. I will not even listen to the sound of your harps.
Doe van mij weg het getier van uw liederen. Het getokkel van uw harpen wil ik niet horen.
And he used this verse to say, you see, even in the Old Testament, God did not approve of instrumental music.
En hij gebruikte dit vers om te zeggen, ziet je, zelfs in het Oude Testament wilde God niet dat er muziekinstrumenten werden gebruikt.
But if you take the time to read the chapter, that's not at all what he's talking about.
Maar als je de moeite neemt om het hoofdstuk te lezen, dan is dat helemaal niet waarover gesproken wordt.
He also says, stop offering sacrifices.
Hij zegt ook, stop met het offeren van offers.
He wanted them to live righteously, not just worship.
Hij wilde dat ze rechtvaardig leefden en niet slechts offers brachten aan baat.
But because he didn't have a verse that said it's wrong to use instrumental music.
Maar omdat hij geen vers vond die zei het is verkeerd om muziekinstrumenten te gebruiken.
He went looking for one.
Dus ging hij ernaar op zoek.
And he found it.
En hij vond het.
But that's not what it's about.
Maar dat is niet waar hierover gesproken wordt.
And if we're not really careful, we end up doing that without realizing it.
En als wij niet voorzichtig zijn, dan kunnen wij onszelf daaraan schuldig maken, nog zonder dat we het beseffen.
And again, we need to have enough humility when somebody points it out to us to realize, yes, I have misused this passage.
En we moeten genoeg nederigheid hebben dat wanneer iemand ons daarop wijst, dat we kunnen toegeven, ja, ik heb deze passage misbruikt of misgebruikt.
And sometimes it's not because we ourselves went looking for a verse.
En soms is dat niet altijd omdat wij onszelf naar een vers op zoek zijn.
But maybe that's what we were taught.
Maar dat is hoe wij misschien geleerd zijn.
And when you've been taught what a verse means,
en als jij geleerd hebt wat een vers betekent,
it's difficult to see it any other way.
Dan is het moeilijk om het anders te gaan bekijken.
You can talk to a lot of people who've been taught about Acts 2 verse 38.
Je kunt veel mensen aanspreken die over Handelingen 2 vers 38 zijn geleerd.
Believe and be baptized for the forgiveness of sins.
Geloof en word gedoopt tot vergeving van je zonden.
They're taught to read it. Repent and be baptized because your sins are forgiven.
Hen wordt geleerd om dat daar staat, bekeer u en laat u dopen omdat uw zonden al vergeven zijn.
And it's drilled into them. Every time you read about baptism, they're saved first, baptized later.
En het wordt er ingedrild. Dus telkens wanneer ze over de doop spreken, zeggen ze, je bent eerst gered en daarna word je gedoopt.
And you read with them.
En als je met hen samen leest.
And that's what they see.
Dan zien ze dat.
Because that's what they've been taught.
Omdat dat is wat ze geleerd is.
And it does not change easily.
En dat verandert niet gemakkelijk.
Okay, but we can see that same type of thing even among brethren.
We kunnen hetzelfde voorbeeld gebruiken voor zelfs onder de broeders.
With other scriptures.
Met andere schriftplaatsen.
But we need to be careful, you know, that we are re-examining these passages in their context and see what do they really say.
Dus we moeten voorzichtig zijn en de wil hebben om een vers te heronderzoeken om te kijken wat het betekent.
All right, and Hendrik said that sometimes it's an incomplete understanding of what the scriptures say about something that causes disagreement.
Hendrik zei dat het soms een onvoldoende kennis van de schrift is die oneenigheden veroorzaakt.
Again on the subject of instrumental music.
Opnieuw over het onderwerp van muziekinstrumenten bijvoorbeeld.
I've heard several people say, well, you know, God never commanded instrumental music in the Old Testament, but he was okay with it.
Ik heb al veel mensen horen zeggen, God in het Oude Testament heeft nergens muziekinstrumenten bevolen en hij ging er akkoord mee.
So if God allowed them to have instrumental music even though he didn't command it, why not us today?
Dus als God het toeliet, terwijl hij het niet geboden had, waarom zou het dan voor ons niet kunnen vandaag?
Alright, but in 2 Chronicles, chapter 29,
maar in 2 Kronieken, hoofdstuk 29,
we have a commandment of God.
Hebben wij een gebod van God?
2 Chronicles, chapter 29,
2 Kronieken 29,
verse 25,
vers 25.
He then stationed the Levites in the house of the Lord with cymbals, with harps, and with lyres, according to the command of David and of Gad the king's seer, and of Nathan the prophet, for the command was from the Lord through his prophets.
Hij stelde de Levieten bij het huis des Heren op met cymbalen, harpen en citers, overeenkomstig het gebod van David en van Gad des konings seer, en van de profeet Nathan, want het gebod was gegeven door de Heren, door bemiddeling van zijn profeten, vers 25-25.
Yeah. So, I hear it's there. It's God gave the commandment.
God heeft het gebod gegeven.
And it was only for certain people.
En het was slechts voor enkele bepaalde
in the temple to play these instruments.
In de tempel om deze instrumenten te bespelen.
Okay. And that's something that a lot of people don't know when they discuss the issue.
En dat is iets wat veel mensen niet weten wanneer ze over dit onderwerp spreken.
And so they can have this partial understanding that leads them to a wrong conclusion.
Dus zij kunnen deze gedeeltelijke opvatting hebben die hen tot een verkeerde conclusie leidt.
But it's not easy to find that, is it?
Maar het is ook niet gemakkelijk om dit te vinden.
Who reads 2 Chronicles?
Wie leest er nu in 2 Kronieken?
Okay, well, hopefully all of us do.
Maar wat is de conclusie?
Dus hopelijk wij allemaal.
Well, the conclusion is, it's okay when God commands it.
De conclusie is dat het oké is wanneer God het geboden
heeft. And he hasn't commanded us.
En hij heeft het ons niet geboden.
Yeah. So we, you know, we're not going to discuss that now. That's not the purpose of this discussion. But there are things that all of us don't have complete knowledge about.
Dus er zijn dingen waar wij allemaal niet de volledige kennis in hebben.
And we don't need to act like we do.
En we moeten niet handelen en zo doen alsof wij wel de volle kennis.
That doesn't mean that we can't make decisions and live according to what we understand.
Dat betekent niet dat we geen beslissingen zouden kunnen nemen en dat we niet zouden kunnen leven volgens wat we weten.
But if somebody comes along disagreeing,
maar als iemand op ons weg komt en die gaat niet akkoord,
we need to discuss it with them and find out why. Maybe they know something we don't know.
Moeten we dit met die persoon bespreken? Want misschien weet hij iets wat wij niet weten.
Maybe they don't.
Misschien ook niet.
Maybe they're just ignoring what the scriptures say.
Misschien negeren zij gewoon wat de schrift zegt.
But we need to discuss it with them and find out.
Maar we moeten het met hem bespreken om daarachter te komen.
Okay. Then some brethren will just trust their feelings.
Sommige broeders zullen hun gevoel vertrouwen.
And not really believe, as Jesus said, that all of his words are from God and we need to treat it that way.
En niet vertrouwen zoals Jezus zegt, dat hij, als hij zegt, dat zijn woorden van God komen en het ook zo benaderen.
And we cannot have unity when that's the problem.
En we kunnen geen eenheid hebben wanneer dat het probleem is.
In Jude, verse 8, there's only one chapter.
In Judas, hoofdstuk 1, vers 8.
Jude, verse 8, he talks about people like that.
daar spreekt hij over zulke mensen.
And he says, yet in the same way, these men also by dreaming defile the flesh and reject authority and revile angelic majesties.
Desgelijks bezoedelen ook deze dromendieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden.
By dreaming.
Door te dromen.
Whatever they dream up, that's what they do.
Wat ze dromen, dat is wat ze doen.
Have you ever discussed with brethren who have said, I had a dream that told me that this is right?
Heb je ooit al eens gesproken met broeders die zeiden, ik heb een droom gehad die mij heeft laten zien dat dit juist is?
Can you ever change their mind?
Kun je hun gedachten ooit veranderen?
No, they had a dream.
Nee, want ze hebben een droom gehad.
They're not making an argument from the scripture.
Ze maken geen argument van de schrift.
And so, you cannot have unity in that kind of a environment where people are not looking to the scriptures for authority.
In zo'n omgeving kun je geen eenheid hebben waar mensen niet naar de schrift gaan als autoriteit voor eenheid.
And Jude basically is talking about how wicked these people are and you need to get them out of the church.
En Judas spreekt eigenlijk over hoe slecht deze mensen zijn en hoe je ze uit de gemeente moet wegdoen.
Yeah. They lead by themselves.
Sorry?
They lead by themselves.
Ze gaan vaak. Ze gaan uit hun eigen weg, want ze luisteren naar hun dromen.
Sometimes.
Soms.
Yeah, these were not.
They ruined the church if you left
them. Yes. Yes. So we have to be very careful not to allow that type of disagreement to go on.
We moeten voorzichtig zijn dat we dit soort oneenigheden niet laten voortduren.
And of course, there's those that simply want people to follow them.
En je hebt er ook die er simpelweg op uit zijn dat mensen hen zouden volgen.
Well, if you want somebody to follow you,
als jij wilt dat iemand u volgt,
you can't say what everybody else is saying, can you?
Dan kun je niet zeggen wat iedereen anders zegt.
You have to come up with something new.
Dan moet jij met iets nieuws naar voren komen.
And so a lot of our brethren,
veel van onze broeders,
I guess you could say, as Paul called some false brethren,
en zoals Paul het zei, false broeders,
they're trying to draw people after themselves and they teach false things because of that.
Proberen mensen achter zich aan te krijgen en leren valse dingen omwille van dat.
And again, when the heart is in that place, you cannot help them, really.
En als het hart in die plaats is van de mensen, dan kun je die niet helpen.
There can be no unity when that is the reason for disagreement.
Er kan geen eenheid zijn wanneer dat de oorzaak is van oneenigheid.
Because there's no basis for discussion.
Want er is geen basis, geen fundament om te discussiëren.
All right. So, those are some reasons for disagreement. Has anybody thought of any others that...
Dit zijn enkele redenen van oneenigheden. Is er nog een broeder die daar nog een andere gedachte kan aan toevoegen?
All right. Well, anyway, there's disagreements. Some for okay reasons and some for very bad reasons.
Er zijn oneenigheden en sommige zijn om redenen die aanvaardbaar zijn. Maar sommige ook voor redenen die heel slecht zijn.
All right, so...
We have some discussions for quite some years with translation you have to use.
We hebben discussies gehad over al enkele jaren over welke vertaling we moeten gebruiken.
The King James is the only inspired Bible, etc.
Sommigen die zeggen dat de King James de enige geïnspireerde Bijbel is. Dat soort discussies.
And if that brother is totally convinced.
En die broeder is daar helemaal van overtuigd.
All right.
Then argument stops.
Yeah,
stop this argument.
That's a hard one because
I think it's normal to have some discussions.
Yeah.
I
think
one
problem.
Brother passed away, Tony, in the past, that not everything is, there are some things who are open.
Er zijn wat dingen in de Bijbel die open zijn, maar niet zo belangrijk.
Okay. Yeah, and we're going to talk about that in a minute.
Daar gaan we het even over spreken.
So, yeah, there are some things that you could say even good brethren are very strong on, but you can't understand why, like the King James thing.
Er zijn sommige dingen waar goede broeders heel sterk overtuigd zijn en je kunt eigenlijk niet goed begrijpen waarom.
To me,
bijvoorbeeld de King James.
That makes no sense if you understand anything about translation.
voor mij maakt, houdt dat geen steek als jij daar iets over verstaat.
But it may just be a misunderstanding of how things work in reality.
Het kan ook een misbegrip zijn van hoe dingen in de werkelijkheid werken.
But there are different levels of disagreement, you might say.
Er zijn verschillende niveaus van oneenigheden.
There are disagreements over things that don't matter.
Er zijn oneenigheden over dingen die niet van tel zijn.
And actually, you know, they don't really need a lot of discussion.
En ze hebben eigenlijk ook niet veel discussie nodig.
In 2 Timothy chapter 2.
In 2 Timotheus hoofdstuk 2.
Paul tells Timothy that there are certain things not to quarrel over.
Dan zegt Paulus aan Timotheus dat er sommige dingen zijn waar je niet over moet twisten.
2 Timothy
2
verse
23.
He says, but refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels.
Maar weet afkeerig van dwaas en onverstandige strijdvragen. Je weet immers dat zij twisten teweeg brengen.
If there are things we cannot know anything about,
als er dingen zijn waar wij niks over kunnen weten,
don't even discuss it.
Praat er nog niet eens over.
Because you're going to get into an argument over nothing.
Want je gaat u in een discussie betrekken waar je uiteindelijk die je nooit kunt winnen.
When was Jesus born?
Wanneer is Jezus geboren?
We can have a lot of opinions on that, can't we?
We gaan daar veel opinies over hebben.
You know, I know people who take a stand. He was born in the springtime, or even what year? I don't know for sure what year.
Ik ken mensen die zeggen hij is in dat jaar en in de lente is hij geboren.
But we don't know. The Bible doesn't tell us that.
We weten het niet. De Bijbel zegt het ons niet.
It's not important.
Het is niet belangrijk.
There's no reason to argue over those things.
Er is geen reden om daarover te discussiëren.
I think a favorite example from the Jews that I've heard over and over.
Een favoriet voorbeeld van de Joden die ik al meermaals gehoord heb.
Is that the rabbis would argue about how many angels can dance on the head of a pin.
Is dat de rabbis zouden discussiëren over hoeveel engelen kunnen er dansen op het uiteinde van de pen.
Isn't that stupid?
Is dat niet stom?
And how many?
Ten. No, there's no way to know anything like that. That doesn't even make sense. They're spiritual beings. What?
Dat kunnen we niet weten. Dat houdt geen steek. Het zijn geestelijke wezens.
Okay, so you know those are things that they come up. People have questions about them, but if there's no answer, just go over it. It doesn't matter.
Die vragen komen naar voren. Mensen hebben daar stellen zich daar vragen over, maar laten dan nu voorbij gaan, want het heeft geen zin.
Okay, so those are things, issues that don't matter. We don't really even need to discuss them.
Dus dat zijn dingen die niet belangrijk zijn. Daar moeten we nog niet over praten.
Then there are issues that do matter.
Dan zijn er onderwerpen die wel belangrijk zijn.
But it's still okay to disagree about them.
Maar het is nog steeds aanvaardbaar om daar verschillende opvattingen te hebben.
Romans chapter 14 talks about this type of thing.
Romeinen 14 spreekt over dit soort onenigheden.
In Romans 14,
Romeinen 14,
verse 1 through 3.
Vers 1 tot 3.
It says, now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him.
Aanvaard de zwakke in het geloof, maar niet om de overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wel eet, minachte hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet, want God heeft hem aanvaard.
So, is this an issue that's important at all about eating meat?
Is dit een belangrijk onderwerp van wie eet nu vlees en wie niet?
Well, God's spoken about it, hasn't he?
God heeft erover gesproken, of niet?
So it is important.
Dus het is belangrijk.
It's important for us to understand that God has made all meat clean.
Het is belangrijk voor ons om te begrijpen dat God alle voedsel rein heeft verklaard.
And yet God says it's okay if you don't understand that.
En toch zegt God het is okay als jij dat niet begrijpt.
And he says don't just argue with the person about that issue.
Hij zegt, ga niet met een persoon daarover discussiëren.
Because it's okay if he doesn't eat meat.
Want het is okay als hij geen vlees eet.
So, here's an issue that matters because God has spoken about it, even spoken clearly about it.
Hier is een onderwerp dat dus wel belangrijk is, want God heeft er duidelijk over gesproken.
But now people are growing, they're at different stages.
Maar nu zijn mensen aan het groeien en zijn allemaal op verschillende niveaus.
And here's someone who doesn't understand that it's okay.
En hier is iemand die niet begrijpt dat het oké is.
It's okay that he doesn't understand that.
En dat is oké dat hij dat niet begrijpt.
He's not sinning by not eating meat.
Hij zondigt niet door geen vlees te eten.
He talks about keeping special days.
Hij spreekt over het houden van speciale dagen.
To some, every day is the same. To some days are holier than others.
Voor sommigen zijn alle dagen hetzelfde en voor anderen zijn bepaalde dagen heiliger dan anderen. Yeah.
He says it's okay either way.
En hij zegt, het is alle twee even goed.
But the reason why it's okay,
maar de reden waarom het okay
is important.
Is belangrijk.
In verse 6,
verse
he says, he who observes the day observes it to the Lord, and he who eats does so for the Lord, for he gives thanks to God. And he who eats not for the Lord, he does not eat, and he gives thanks to God.
Vers 6, wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heere. En wie eet, doet het om de Heere. Want hij dankt God, en wie niet eet, laat het na om de Heere, en ook hij dankt God.
In both cases,
in beide gevallen,
these people are doing what they do out of a desire to please God.
Doen zij de dingen die zij doen uit een verlangen om God te dienen.
We get into a lot of discussions around Romans 14.
We vinden ons in veel discussies als we over Romeinen 14
where people
spreken,
are really wanting to please themselves.
Waar mensen vaak zichzelf willen behagen.
And they want to you to just let them do what they want to do.
En ze willen dat jij hen met rust laat dat ze kunnen doen wat ze doen.
But the motivation we're supposed to have in every decision we make is to please God.
Maar de motivatie die wij moeten hebben in elke beslissing die wij nemen is om God te behagen.
Okay. Now, here, he says it's okay for one not to understand about it, it's okay to eat meat.
Hier zegt hij dat het okay is voor iemand om het niet te begrijpen dat hij vlees moet eten of niet eten.
But keep your finger here in Romans 14, we're going to come right back to it.
Hou je vinger daar, Romeinen 14, we komen daar zelfs terug naartoe.
And go over to 1 Timothy chapter 4.
En ga naar 1 Timotheus hoofdstuk 4.
In 1 Timothy 4, verse 1 through 3. He says, but 1 Timothy 4, verse 1 through 3.
1 Timotheus 4, van 1 tot 3.
But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in, by those who believe and know the truth.
Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.
He doesn't have very much good to say about these people, does he?
Hij heeft niet veel goed te zeggen over deze mensen, of wel?
But aren't they saying the same thing?
Maar zeggen zij niet hetzelfde?
They're forbidding eating foods that God has created.
Ze verbieden het om eten te eten wat God heeft gemaakt.
What's the difference between them and the ones he's talking about in Romans 14?
Wat is het verschil tussen deze en degene die in Romeinen 14 staan beschreven?
Some have a personal conviction that it is wrong.
Sommigen hebben een persoonlijke overtuiging dat het verkeerd is.
Without binding that upon others.
Zonder dat op anderen op te leggen.
Okay. Does anybody else want to put it in any different way? Is that all right? So they have a personal conviction.
Dus ze hebben een persoonlijke overtuiging.
But they don't bind it on others.
Maar ze binden het niet aan iemand anders.
Okay. But and he does say that here that they're not supposed to.
En hij zegt dat hier om dat niet te doen.
But he also talks about how these brethren viewed their other brethren as sinning when they ate meat.
Maar hij spreekt ook over hoe deze broeders, de andere broeders, aanschouwden als zondaren wanneer zij vlees aten.
So I think the difference may just be the attitude behind why they're saying what they're saying.
Yeah. En ik denk dat het verschil dan daarin zit, ligt in de houding waarom zij zeiden wat ze zeiden.
These people have an honest desire to please God.
Deze mensen, Romeinen 14, hebben een oprecht verlangen om God te dienen.
The ones Paul told Timothy about were liars, hypocrites.
Degene waar Paulus tegen Timotheus over spreekt, waren leugenaars.
They were not honestly trying to please God.
Hypocrieten, en zij wilden niet God dienen.
They were teaching this doctrine for a totally different reason.
Zij leerden deze leer om een hele andere reden.
Okay, and I think also the ones that he talks about who are weak in the faith probably wouldn't be very busy teaching anyway.
Ik denk ook wel dat degenen die zwak in het geloof waren zich niet bezig hielden met veel te leren aan andere mensen.
Even though they would be talking about what they believe about this, they wouldn't be trying to take the leadership position and gather people to themselves.
En hoewel ze wel zouden spreken over waarin zij geloofden, zouden zij niet een vooraanstaande rol willen nemen om velen daarvan te overtuigen.
These are people who just are not convinced it's okay.
Dit zijn mensen die niet ervan overtuigd zijn dat het oké is.
All right, but how do we deal with that situation?
Maar hoe gaan we met die situatie om?
There's a disagreement.
Er is een verschil.
One knows the truth.
De ene kent de waarheid.
It's okay to eat meat.
Want het is oké om vlees te eten.
The other one says, no, you're sinning when you eat meat.
En de andere zegt, nee, jij zondigt wanneer jij vlees eet.
How do you deal with it?
Hoe gaat je daarmee om?
Aanvaard de zwakke in het geloof.
Accept the weak in the faith.
You accept them.
Je aanvaardt hem.
And you don't argue about these things, do you?
En je gaat daar niet over discussiëren.
You don't eat meat, you only eat McDonald's. When they are together, you don't eat meat.
You don't eat meat.
But if you are by yourself,
you don't
eat meat.
If he doesn't know that's what you're doing and it doesn't bother him.
So you don't blame
him
or you don't.
Okay.
Dus wanneer je samen zegt, eet je geen vlees, dan kun je.
And that's what he tells us is the solution.
En dat is wat hij zegt wat de oplossing is.
From verse 14.
Van Romeinen hoofdstuk 14, vers 14.
I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean.
Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is, alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein.
For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died.
Want indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is.
Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil.
Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden.
And then down in verse 19.
Vers 19.
So then we pursue the things which make for peace and the building up of one another.
Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.
So, here's a disagreement over something God has actually told us about pretty clearly.
Hier is een meningsverschil over iets en God heeft ons daar heel duidelijk over gesproken.
That it's okay to do it.
Dat het oké is om het te doen.
But we don't have to do it.
Maar we moeten het niet doen.
We're not commanded to eat meat.
We worden niet bevolen om vlees te eten.
So if our brother has a problem with it,
zoals onze broeder daar een probleem
mee heeft, we don't have to argue about it.
Moeten we daar niet over gaan discussiëren?
We give up our freedom.
We geven onze vrijheid op.
So that we can have peace.
Omdat we dan vrede kunnen hebben.
Because we want to have unity walking in love.
Omdat wij eenheid willen hebben terwijl we in liefde wandelen.
All right, so that's how you can deal with some disagreement.
Dit is hoe je kunt omgaan met sommige meningsverschillen.
If you have something you like to do that you know is okay.
Je hebt iets dat je wilt doen waarvan je weet dat het oké is.
But your brother sees that and he says, no, that's evil.
Maar je broeder die ziet dat en die zegt, hey, dat is slecht.
You say, well, you know, I don't believe it and this is why, but I'm not going to argue with you about it. I'll give that up.
Maar gezegd dus, ik geloof niet dat dat slecht is. En hier is waarom ik dat geloof. Maar ik ga daar niet over willen discussiëren. Ik zal mijn recht opgeven.
Yeah. That's easy, isn't it?
Dat is gemakkelijk, of niet?
Are you talking about one assembly or are you talking about different assemblies or congregations?
Well, any time you're having interaction with brethren.
Dus elke keer als jij interactie hebt met broeders.
Yeah. That would be the loving thing. Make sure that if you know they have a problem with something, you don't do it.
Dus als jij weet dat zij ergens een probleem mee hebben, dan doe je het niet.
Now, that would not apply to things God has told us to do.
Dat zou niet van toepassing zijn op dingen die God ons bevolen heeft om te doen.
But when it's, we have a choice to make, then we can freely give it up for the sake of our brother.
Maar als God ons daar een keuze in laat, dan geven wij het recht op omwille van onze broeders.
Okay.
That's respect. For respect.
Respect, yeah. We respect them, we respect their relationship with God, and we don't want to cause them any hurt.
We respecteren hen en hun overtuigingen God en we willen hen geen moeite brengen.
If you think about the attitude Jesus expects us to have in Philippians 2, where we should rather think about the other person than ourselves. Now ideally,
dus als we denken aan wat Paulus aan de brief van Filippenzen zegt, dat je de ander hoger moet achten dan jezelf.
And ideally, if we both do it,
en als we dat alle twee zouden doen,
that will solve a lot of those issues.
Dan zullen er veel problemen opgelost worden.
Yeah. Of course, we can't say, well, you need to be doing that. Yeah. Well, we can say that, but...
We kunnen niet zeggen natuurlijk, jij bent degene die dan dat moet doen.
But especially we have to look to ourselves. Yeah.
Maar we moeten bij onszelf beginnen en steken in de wijvorm.
Yeah, but we have to start. We have to do our part, whether they do that or not.
Wij moeten ons deel doen, wat de ander ook doet of niet doet.
Okay. So, that's one way to solve some disagreements.
Dat is één manier om sommige verschillen op te lossen, of aan te pakken.
And this is something that would have solved a lot of problems among brethren in the past.
Dit is iets wat veel problemen in het verleden onder de broeders zou hebben opgelost.
When it comes to the issue of instrumental music.
Als we spreken over instrumenten.
Okay, well we can say, well that doesn't belong in Romans 14 because it's wrong.
Dan kunnen we zeggen, dat behoort eigenlijk niet in Romeinen 14, want het gebruik is verkeerd.
And I agree.
En ik ga daarmee akkoord.
But now here's someone who believes it's right.
Maar hier is iemand die gelooft dat dat wel moet kunnen.
To them it does belong here, doesn't it?
Voor hen, ja, is dat wel Romeinen 14.
Okay, now I believe they're wrong.
Ik geloof dat ze verkeerd zijn.
But,
maar,
what if they are right?
Maar wat als ze gelijk hebben?
If they're right that it's okay
als ze gelijk hebben,
to have instrumental music in worship,
en ze gebruiken muziek in de aanbidding,
but their brethren believe it's wrong,
maar hun broeders geloven dat het verkeerd is,
are they going to bring the piano in?
Gaan ze dan de piano meenemen?
Not if they're following the principles of love that he gives us here.
Niet als ze de principes van liefde van Romeinen 14 toepassen.
And that's what split a lot of churches.
En dat is waarom veel gemeenten uit elkaar zijn gegaan.
Because there were brethren who said, I cannot worship that way. I believe it's wrong.
Dat zijn waren broeders die zeiden, wij kunnen het zo niet aanbidden. Dat
they brought the piano in anyway.
En ze gingen toch door en brachten de piano in de gemeente.
Same thing is true with institutional ideas.
En hetzelfde is waar met instituten.
If it is okay.
Als het okay is.
But your brethren are convinced it's not according to the pattern Christ has given us.
Maar als uw broeders niet geloven dat het naar het patroon van Christus is.
What do you do?
Wat doet je dan?
Well, you give up that freedom and you do everything God commands in the way he says anyway.
Je geeft die vrijheid op en je doet wat God u gezegd heeft.
You don't have to do it.
Je hoeft het niet te doen.
You don't find it in the scriptures, so certainly you don't have to do these things.
Je vindt het niet in de schrift, dus je moet het wel zeker niet doen.
But even
how long do you keep up?
Hoe lang houd je dat vol?
Well, as long as you have brethren there who cannot participate in that.
Zolang als er broeders zijn die met die toestand niet kunnen leven.
I know of a congregation who has struggled for years with the Jesus is not God.
Ik ken een gemeente die jarenlang geworsteld hebben met het feit dat Jezus niet God is.
Church of Christ, not so far from here.
Dus een gemeente van Christus is niet zo ver van hier.
And finally, those brethren who believed he was God, he is God.
En de broeders die geloofden dat hij God is.
After so many years of struggling, they fell apart. And finally, they decided to.
En na zoveel jaren van moeite zijn ze uit elkaar gegaan.
And they left the building to the people who believed that Jesus is not God.
En ze hebben het gebouw overgelaten aan de mensen die geloofden dat Jezus niet God is.
How long do you continue?
Dus hoe lang gaat het daarop verder?
All right. Well, that's a different type of disagreement.
Dat is een verschillend, dat is niet hetzelfde, niet dezelfde meningsverschil als waar we over spreken.
That's not an issue over something that is okay to do or not do.
Dat is geen probleem van iets dat okay of niet okay is om te doen.
That's a disagreement on the very basis of the gospel.
Dat is een meningsverschil over een fundament van het evangelie.
You cannot.
So they love each other, and that's why they struggle for years and years.
Dus ze hielden ook wel steeds van elkaar, en daarom hebben ze deze moeite ook zo lang volgehouden.
Well, you should still love people that are lost. Right?
Je moet nog steeds houden van mensen die verloren zijn.
But you can't have fellowship with them.
Maar je kunt
in that situation.
Gemeenschap niet hebben in die situatie.
That's not a disagreement that we can deal with if that disagreement remains. We cannot accept that.
Die toestand kan niet aanvaard worden met dat meningsverschil.
And so that brings us to the next point. There are disagreements where there can be no unity.
En dat brengt ons bij het volgende punt. Er zijn meningsverschillen waarin wij geen eenheid kunnen hebben.
We looked on Saturday at Galatians chapter 1.
We hebben zaterdag naar Galaten hoofdstuk 1 gekregen.
Verse 6 through 10.
Vers 6 tot 10.
Where he talks about the one gospel.
Waar hij spreekt over het ene evangelie.
And in Galatians 1 verse 6 through 10 he says, well, you're... In verse 6, he says, I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel.
Dat zegt Paulus, verbaast mij dat gij zo schielijk, dat is zo vlug van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een andere evangelie.
And in verse 8,
vers 8,
he says, but if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed.
Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Now, if anyone has disagreements about the basics of the gospel,
als iemand meningsverschil heeft over het fundament
the plan of salvation,
van het evangelie, het
which includes who Jesus is,
wat ook bevat wie Jezus is,
he is to be accursed.
Dan is die vervloekt.
There's no unity there.
Daar kunnen we geen eenheid vinden.
That doesn't mean you don't try to study with him and help him see the truth.
Dat betekent niet dat je niet met hem zou willen studeren en hem de waarheid proberen te zien.
But you can't have fellowship with him. You can't work with him.
Maar je kunt geen gemeenschap met hem hebben. Je kunt niet werken met hem.
Because you don't believe the same gospel.
Omdat je niet hetzelfde evangelie gelooft.
Yeah, here the problem was not that they were denying Jesus was God.
Hier was het probleem niet dat zij ontkenden dat Jezus God was.
But there were Jews who were saying Gentiles had to be circumcised and keep the law of Moses in addition to everything else.
Maar er waren Joden die zeiden je moet besneden worden en de wet van Mozes nahouden bovenop het evangelie.
And so the book of Galatians is dealing with that false teaching.
Dus het boek van Galaten rekent af met die valse leer.
And he does not speak friendly in friendly terms of these false teachers.
En Paulus spreekt niet op een vriendelijke wijze over deze valse leer.
Because they were not trying to be honest.
Omdat zij niet eerlijk wilden.
They just had a doctrine that they wanted to force on the Gentiles, and that was it. They didn't care about the truth.
Zij hadden deze leer en die wilden zij opdringen aan de heiligen, en zij waren helemaal niet geïnteresseerd in het kennen van de waarheid.
All right. So there are times when we disagree about things.
Dus er zijn momenten dat wij niet overeenkomen.
And if after discussion in a loving way,
en als na discussie op een liefdevolle manier,
we cannot agree,
we niet overeen kunnen komen,
we cannot work together.
Dan kunnen we niet samenwerken.
And that's the really sad disagreement.
En dat is de droevigste oneenigheid.
Okay. Wow. Have I gone that long? I'm sorry. I did not realize it.
Yeah,
no, you've only gone 45 minutes, 40 minutes.
Well, okay. Well, we can end it there. We can end it there. But we need to allow discussion.
We moeten discussie toelaten.
We need to make sure that our discussion is based on the Word of God.
We moeten erop toezien dat de discussie die we voeren gebaseerd is op Gods woord.
And not spend time on things we cannot find an answer to.
En geen tijd verliezen aan dingen waar we toch geen antwoord op kunnen vinden.
Okay. And we need to just have the attitude that Christ had, thinking of others as better than ourselves.
We moeten de houding hebben die Christus had om meer aan anderen te denken dan aan onszelf.
Give up the things that we can for the sake of unity.
De dingen opgeven die we kunnen om eenheid te verkrijgen.
And generally just keep growing together.
En in het algemeen samen blijven groeien.
All right. So, thank you.
Okay.